Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van Theaterkrant.nl en Theatermaker. Je luistert naar iets heel speciaals. Een interview wat ik heb gehouden voor Theatermaker met Nastaran Razavi Khorasani. Dit interview is ook te lezen in vakblad Theatermaker of door naar www.theaterkrant.nl/theatermaker te gaan en te zoeken naar het artikel Een groots verlangen. Interview met Nastaran Razavi Khorasani. Ik spreek met Nastaran bij Maas Theater en Dans over haar werk als actrice en maker, over het grote verlangen dat haar werk drijft en over wat ze in de toekomst van plan is. Goed, daar gaan we dan.
Ik heb natuurlijk de performanceopleiding in Maastricht gedaan. En dan kan je door als maker, of je gaat door als speler, of je gaat door als kunstenaar. Of je doet heel iets anders mee. En ik ben in het begin veel gaan spelen. Ik heb al zowel bij Alize Zandwijk als bij Monique Merks en Floris van Delft. Ik zat een beetje zo in die hoek, zowel jeugdtheater als volwassen theater. Ik heb vrij snel het collectief met Davy opgericht, Kopen Collectief. Hebben we toen wel wat voorstellingen gemaakt, maar eigenlijk al vrij snel ook uit het theaterveld zijn we vertrokken en weet je, de festival, galerie, musea, dansgektes opgezocht. En even kijken. Dus ik ben veel gaan spelen. Ook bij choreografen, dansen. En dan met Davy dat doen. En toen eigenlijk, denk ik, pas na een jaar of 4 of 5 na het afstuderen heb ik weer eigen werk gemaakt. Toen mocht ik iets maken voor Op Oerol vanuit Maas. Monique mij gevraagd en toen kreeg ik weer een beetje de smaak te pakken. Ook het alleen, het eigen werk. En toen voelde ik me er denk ik ook een beetje klaar voor. Of dat ik dacht, oh ja, ik heb me ontwikkeld als speler, of ik ben me dat nog steeds aan het ontwikkelen, maar of ik durfde het denk ik vervolgens na een aantal jaar echt aan. En daar zitten we nu eigenlijk.
En hoe was die overgang? Wat was dat voor je gevoel een grote verandering, of was het doorzetten van iets wat je al met het spelen aan het onderzoeken was?
Beide. Qua spel, het is wel, ik speel natuurlijk nog altijd in mijn eigen voorstellingen. Dus daar, die ontwikkeling blijft gaande. Ik ben ook als maker ook bezig met, oh, wat wil ik nu op het toneel doen? Of waar heb ik zin in? Of wat, gewoon echt als puur als speler ook. Maar het is wel echt een verschil in iemands regie staan dan eigen voorstellingen maken en daar ook nog in staan. Dat is wel echt.
En wat is dat verschil dan?
Ja, heel veel meer verantwoordelijkheid. En veel meer verschillende brillen op. Veel meer focussen, verschillende lijnen. Ik merkte wel echt bij Uniform, vooral de laatste op Oerol, dat echt wel, dacht ik wel echt even af en toe, oh shit, ja, dit is wel, dit is echt, ook omdat het een wat grotere groep was, er waren 3 dansers die met mij meededen, performers en echt ook een geluidsontwerper, kostuumontwerper, lichtontwerper, dramaturg. Nou ja, goed, toen dacht ik wel van, oh ja, shit, ja, dit is wel heftig.
Of het is grotere,
wel groot, vond ik voor mij. En dan ook nog het feit dat je erin speelt. Dus die knop moet je op een gegeven moment ook, ja, een dag voor de première wellicht, echt omzetten. Echt zo, oké, nu ben ik performer en nu sta ik op de vloer en probeer ik het toch echt het makersbril los te laten. Omdat je dan toch ook Nou ja, je kan in de voorstelling en naar je performance kijken en denk je, oh nee, dit moet eigenlijk anders. Of dit moet zo. Of je zit zelf van, oh, dit klopt misschien toch niet. Nou ja, de kunst is om het dan toch volledig los te laten. Maar goed, ja, het is ook een hele leuke overgang. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het waanzinnig dat er ook een andere stap, een nieuwe stap heb gezet. Ik denk dat ik, als ik eindeloos ook blijf spelen bij onder regie, dat wordt gewoon, denk ik, op een gegeven moment een beetje, niet saai, maar nou ja, het is fijn ook om door te groeien.
En je ziet het dus eigenlijk als twee brillen die je naast elkaar, ook als je dus in je eigen voorstelling speelt, ben je zowel speler als maker.
Ja, en dat is wel aan de ene kant een grote luxe ook. Want ja, ik heb dan, dan zitten we, dan zeg ik tegen de performer, doe eens dit en dit en dit. Of dit is een beetje de situatie. Of dit is een beetje je fysieke kwaliteit. Probeer dit eens uit. En ja, dan zie je ze worstelen. En dan op een gegeven moment, na een uur, ga je zelf op de vloer. En dan snap je eigenlijk de worsteling. Of dan gaat je spelersintuïtie gaat dan aan op de vloer. En dan kan je ineens snappen, oh wacht, dit klopt helemaal niet. Of oh, het moet denk ik zus of zo. En dus dat, ik merk dat is wel echt een luxe. Dat bijvoorbeeld dat wat gewoon een regisseur wellicht wat minder heeft. Ik heb ook gewoon een spelersintuïtie. Dus ik kan ook vanuit de vloer echt gaan werken en dan denk, oké, ik ga nu een uur improviseren en dan ontstaat er gewoon echt wel wat.
En andersom, heb je ook als je nu in een regie van iemand anders speelt, dat je makkelijker je kunt verplaatsen in het regisseurs- of het makersperspectief?
Ja, ik denk dat wel altijd een beetje zat onder regie van mensen, omdat ik ook echt van een performanceopleiding kom. En je wordt daar ook echt opgeleid als maker. Dus ik heb altijd met regisseurs gewerkt of choreografen die ook wel echt wat van je vragen. Dus je bent daar echt medemaker ook, deels. Maar ik heb wel meer begrepen van het makerschap, de regiekant. En dat je dan soms bij een regisseur denkt, ja, wat sta ik nu te doen al 3 weken? Come on. Dat snap ik nu. Of ik snap nu van, ja, maar dit is een soort van, in haar of zijn brein zit er wel een soort structuur, maar die snappen wij nog niet op de vloer. Maar die komt wel. Dat zijn dingen die ik, wat ik toen echt nog niet wist, wat ik ben gaan leren. Maar ik denk ook, ik ga volgend jaar ook met Timothy de Gilde werken. En hij vraagt mij gewoon echt als speler. Hij heeft ook wel heel expliciet gezegd, ja, op een gegeven moment trek ik een grens en dan is het klaar. Dan moeten jullie je mond houden. Of dan moet je toch doen wat ik zeg. Dus
je doet ook nog veel projecten waar je echt als speler gewoon,
ja, dat wil ik wel. Ja, ja, graag eigenlijk. Ik wil gewoon niet alleen maar blijven maken, want daar word ik denk echt gestoord van. En nee, ik vind het superleuk. Ik vind het ook gewoon echt heel fijn om niet eindverantwoordelijk te zijn. En ik vind het heel belangrijk om ook nog steeds met verschillende mensen te blijven werken. Ja, nogmaals, het is gewoon een luxe dat ik het nu allebei doe. En ik wil het nog helemaal niet opgeven. Ik ben nog helemaal niet klaar met spelen. Dus er zit nog echt, ik voel zo, oh ja, we zijn nou eigenlijk nog maar net begonnen. Daar zit nog heel veel. Dus nee, ik wil heel graag blijven spelen. En het liefst met allerlei verschillende makers. En het liefst ook zowel in het jeugdtheater als in het volwassen theater. Dat is toch wel, die afwisseling vind ik heel prettig. Alleen jeugdtheater zou ik ook echt niet oké vinden. Dan word ik ook gestoord van. Maar het is wel, het jeugdtheater heeft me wel, daardoor ben ik denk ik wel echt beter gaan spelen.
Waarom dan? Wat zit er dan in het jeugdtheater? Wat dat in jou?
Nou ja, je moet dealen met een publiek die reageert. Die gewoon echt zegt wat hij denkt. En zeker met pubers. En dus je krijgt als speler, moet je een soort van, ja, er komt gewoon een nieuw focus bij die je niet hebt als je bij het, bij een het volwassen publiek oude meuk, nee. Nee, maar een beetje, ja, in de Schouwburg heb je dat niet. Dat heb ik ook gedaan en dat is echt anders.
Daar zitten ze braver stil, zeg maar.
Dan zitten ze braaf en stil te kijken en dat is prima, dat is ook goed. Maar in het jeugdtheater was ineens dat ik dacht, wat krijgen we nu? Wat is dit? Er wordt gewoon constant gereageerd. En als je een voorstelling speelt waarin je daar ook af en toe op kan reageren, op hen kan reageren. Nou, daar ontstaat een soort extra focus, een scherpte eigenlijk. Je moet je moet zo gefocust zijn op het stuk, maar je moet ook dealen met hen. Je kan het niet negeren. Dat kan niet. Dat wil je ook niet. Je weet dat je het stuk ook ergens kan optillen als je reageert op hen. Ja, dus dat heeft mij wel echt wel beter leren spelen, denk ik. Of in ieder geval scherper leren zijn en kunnen schakelen naar wat gebeurt hier op de vloer, wat gebeurt in het publiek, hoe reageer ik daarom op. En ja, dus die afwisseling vind ik echt heel prettig.
En als maker? Want als maker werk je voornamelijk hier bij Maas.
Ja.
Ook een jeugdtheaterhuis. Ja. En je maakt dan wel vaak voorstellingen voor in ieder geval oudere kinderen.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Nee, nu niet. Ja, kijk, ja, solo was echt, solo van As in Gym was voor pubers. Uniform, het was een beetje een smokkel performance, omdat het op Oero in première ging en daarna op Boulevard ging staan. En, dus dat was een beetje daar. Dat was een beetje een smokkel voorstelling.
Die was ook wel voor volwassenen.
Die was ook echt, ja, voor volwassenen. En ja, en nu ben ik wel echt voor 10+ aan het maken. Dus dat is wel voor het eerst zo jong. Dat is ook wel een stap, vind ik. Want ik vind dat toch nog best wel spannend. Want pubers, denk ik, of 16, 15, 16+, denk ik, nou, dat ben ik ook een beetje. Of daar kan ik me nog best wel goed mee identificeren ook. Maar ja, die kids, dat is wel spannend.
Dat is ook een beetje het ontdekken. Van, ja. Ik kan me voorstellen dat dan pubers de doelgroep van keuze is. En dan nu probeer je het dus met wat jongeren.
Ja,
kinderen,
ja,
nog.
Ja, precies. Ja, maar ja, ik heb niet nu dat ik denk, ik moet het nieuwe jeugdtheatermaker van Nederland worden. Ik denk dat die afwisseling nog steeds ook in het maken prettig is. Het werkt, soms werkt het heel erg tegen me dat ik een doelgroep heb. En dus ik denk dat het eerder moet.
In welke zin?
Ja, dat je zo, ja. Zullen ze het snappen? Of, nou ja, dat is eigenlijk heel naïef om te zeggen. Maar
dat je daarmee bezig moet zijn? Of dat je daarmee bezig
dat
bent?
Dat je toch wel moet dealen met een soort doelgroep. Ja, ik denk dat je als maker je echt wel daarmee bezig moet houden. Ik maak het voor die leeftijd. En dus ook je concept moet, of je idee moet wel voor hen geschikt zijn. Of hen boeien ook. En daarvan weet ik niet of ik nu ieder jaar het gevoel zou hebben. Oh, ik moet nu echt iets. Oh, of ik ga standaard iets voor kids maken. Ik denk dat ik meer een maker ben dat het moet groeien. Of dat ik denk van, oh, dit is een goed concept voor kinderen. En dan ga ik bij de jeugdhuizen aankloppen. Dat het zo werkt dan dat ik nu besluit, ik ga nu 4 jaar lang voor kinderen iets maken. Want ik denk niet dat ik zo'n soort maker ben. Sowieso, ik wil wel blijven maken. Of ik wil heel graag blijven maken. Maar ik vraag me af of je nou altijd ieder jaar moet maken.
Die productiemolen in moet,
ja,
blijven.
Ja, dat vind ik soms wel. Vind ik soms wel, ja, ingewikkeld aan het vak. Je moet natuurlijk een meerjarige subsidie dan aanvragen, maar dan, ja, terwijl ik denk soms, ja, ik heb dan nu wel wat plannen. Maar ja, misschien denk ik ook daar over 2 jaar toch weer anders over. Maar goed, ik weet ook wel dat het niet realistisch is en dat het bij dit vak hoort. Maar soms zou ik het graag anders willen. Dat je toch een beetje...
Dat je meer rust voor jezelf kunt inbouwen.
Ja, en dat je dan denkt van, oh ja, nu wil ik dit maken. Want dit is voor mij op dit moment nu echt heel belangrijk. Maar goed, ja.
Wat me opviel is, toen ik even keek naar de plekken waar je dus zoal speelt en maakt, is dat het vrijwel uitsluitend Rotterdamse makers en huizen zijn. Ik hoor nu dat je volgend jaar misschien met Timothy de Gilde, dat lijkt me daar een uitzondering op.
Ja.
Gaat hij ook in Rotterdam?
Nee, hij gaat niet. het is wel echt een beetje toeval. Ik heb veel hier gewerkt, klopt. Het is niet I live for Rotterdam en dat moet het zijn. Het is gewoon echt een beetje toeval. Ik vind het ook heel prettig. En soms denk ik wel, oké, ik moet wel even de stad uit. En dat gebeurt ook wel eens. En dan voor dit jaar zou ik dus dat ding met die voorstelling met Jou maken in Amsterdam. Dat ging dan niet. Dus het gebeurt wel, maar er is wel veel hier. Maar ja, ik vind het ook heel fijn hier. Ik merk wel dat het, ja...
En wat is het dan dat het hier fijn maakt?
Nou, het is wel een bruisende stad met interessante makers, huizen, of een huis eigenlijk... Die iets opnieuw aan het pogen zijn. Dus Maas begon hier 5 jaar geleden volledig nieuw met een nieuw visie. Productiehuis. Het is echt wel een interessante plek voor jonge makers. Die jonge makers die ook wel misschien net een beetje buiten de boot vallen. Of misschien die wel iets durven aan te gaan. Dat was nog voor Theater Rotterdam, dat ze daar wel echt die mensen een plek gaven. Ik voelde me daar wel thuis. Ik dacht wel van, oh, dit is wel een toffe plek. Ja, en nu met Theater Rotterdam denk ik ook, ja, ik bedoel, het klopt misschien nog niet helemaal, maar het is wel er gebeurt wel wat. Er zitten echt wel boeiende makers.
Dus het is een beetje toeval, maar het is ook...
Het is een beetje toeval. En als het op mijn pad komt, dan ga ik het niet uit de weg. Dan denk ik niet, oh, omdat het weer in Rotterdam is, oh, dan doe ik het niet.
Welkom in het middenstukje van deze podcast. Ik heb een vraag en een tip voor je. De vraag is of jij iemand waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden, zou willen attenderen op deze podcast. Zo kunnen we blijven groeien en wordt ons bereik en dus ook onze mogelijkheden steeds groter. Dan heb ik ook nog een tip voor je, namelijk Radio De Richel, een podcast over theater. Met 2 hele mooie onderdelen. Allereerst gesprekken met toneelspelers, waarin Jochem Veenstra en Cheslau de Wijs iedere keer met een toneelspeler in gesprek gaan over het leven, het werk en een hele hoop mooie onderwerpen weten aan te snijden. En Blik op de Stad, waarin Jochem Veenstra op pad gaat met een theatermaker door de stad Amsterdam en al zwervend zijn gedachten over de stad, het theatermaken en het theater in het algemeen ontwikkelt. Goed, terug naar de show.
Wat mij heel erg opviel aan de voorstelling waar, zowel de voorstelling waar ik je heb zien spelen als de voorstelling van je die je hebt gemaakt, die ik heb gezien, is dat je een heel duidelijke, speciaal soort energie hebt. Mm-hmm. Heel intense, energieke speler ben je. Mm-hmm. En dat zie je op een bepaalde manier denk ik ook terug in de voorstelling die je maakt. Maar dat je dus zowel als speler als maker, dat er een heel grote energie in lijkt te zitten. Grote intensiteit. Was dat nog moeilijk om daar een vertaling in te vinden? Ik kan me voorstellen dat dat als speler gewoon heel erg bij je hoort of bij je in je zit. Is dat iets waar je naar hebt moeten zoeken om dat ook in je voorstellingen te krijgen? Of was dat daar net zo natuurlijk?
Ik denk niet dat ik heel bewust aan het begin van een project denk, het moet energiek en intens. Maar er zit wel, ja, als ik ook terugkijk, ook wat we met Kobe hebben gedaan, daar zit wel altijd, ja, de energie zit hoog. En je bent kapot na de voorstelling. Ik ben benieuwd als ik er een keer voor zou zitten, volledig, of het dan een, dat het dan anders zou zijn. Omdat ik ook een, omdat ik er ook in speel zelf en ook het uitzoek op de vloer. Kijk, het werk is vrijwel wel altijd fysiek. Dus ik ben wel op zoek naar een soort fysieke, of dat is steeds meer aan het groeien, wel een soort fysieke kwaliteit. Of hoe beweeg je je dan op de vloer? En,
In die zin maak je misschien ook als maker de voorstellingen waarin jij normaal zou willen spelen.
Ja, sowieso.
Waar je het liefst zou willen spelen.
Sowieso. Ja, dat is wel zo. Ja, als ik ja, zeker. Maar dat heeft ook te maken met, ik begin ook met, waar heb ik ook een beetje zin in? Wat wil ik doen? Dus ik moet het als speler ook wel echt tof vinden, sowieso. Dat staat voorop ook. Nee, dat klopt. Maar of het, kijk, ja, het is, het is wel, het is, ik ben nu wel weer met deze voorstelling, met Bye Bye Baby, ook wel op zoek naar, ik word daar een beetje in gedwongen door mijn blessure, dat ik niet, ik kan niet een uur lang in versnelling 5 zitten, dat gaat niet. Dus het dwingt me ook om weer opnieuw te kijken, oké, maar waar dan wel? En dat geeft weer ook weer ruimte en het geeft ook weer inzichten. En,
het lichaam dicteert eigenlijk ook de ontwikkeling van je werk als maker.
Ja, zeker. Zeker. Zeker weten. Omdat voordat we hier aan begonnen, het was echt crazy. Dit concept moest 10 keer worden omgegooid, omdat het was eerst op een springkussen. Ja, dat ging gewoon niet.
Want je hebt een grote rugblessure.
Ik heb een flink grote, ja, en daar zit ik nog middenin. En het, dus het gaat nu goed, maar ik moet echt heel erg voorzichtig zijn. Ja, dus nee, zeker omdat ik, ja, kijk, ik heb natuurlijk ook bij Baby 20 keer gedacht, moet ik er niet voor zitten. Maar om het te gebruiken in de voorstelling werd voor mij wel, daar werd ik wel creatiever van. Daar ging dan dat ik dacht, oh, ik moet nu heel snel toch iemand anders zoeken die dan mij vervangt. Ga ik dat, of krijg ik dan wel wat ik wil zien? En ook, ik vond het wel een interessante zoektocht als speler ook. En als maker, hoe ga ik hiermee om?
Een keer met een beperking of met beperkingen.
Met het feit dat je misschien niet een uur lang kan spelen. Wat doe je dan? En of dat je misschien, goed, nu gaat het weer wat beter. Het wordt weer heel fysiek. Dat is het ook. Maar ik moet er wel nog steeds in de voorstelling wel denken. Ik kan dit niet. Ik kan dit niet toeren. Ik moet hiermee omgaan. Ik moet hier allemaal slimme dingen voor bedenken om dat lichaam niet aan full speed te zetten. Dus dat,
Ik had natuurlijk voor dit interview een beetje nagedacht over wat ik nu dacht dat er een soort, Ik was een beetje gaan zoeken of ik een soort overkoepelende boog kon vinden in de voorstelling die ik van je heb gezien. In elk geval Play It Back en Uniform. En je lijkt ook op een bepaalde manier een bepaald superficial sentiment, zeg maar, een soort vliesje op de melk te willen bespreken.
Ik denk dat dat bij Play It Back wel heel erg zo was. Heel erg ook op zoek naar een figuur die zich de natuur toe-eigent en maar die doet alsof. Dat ging echt, imitatie was daar een groot onderwerp. Begon vanuit het idee, alles imiteren. Een bos imiteren. Een waterval imiteren. Maar ook een personage imiteren. Eigenlijk je alles een soort toe-eigenen. En ook met een groots, meeslepend drama eigenlijk. En je daar volledig in geloven en voor gaan. Ik denk wel dat Uniform daar wat subtieler in was. Uniform was wel... kijk, dat het groots... een soort groots verlangen... dat zit volgens mij wel in het werk wat ik... waar ik nou op zoek ben. Of ik ben ook een heel dramatisch persoon. En in mijn persoonlijk leven...
Het zijn geen huistuin- en keukendramas. Het zijn wel grote gevoelens.
Het zijn groot, ja. Het is gewoon groot. Het is heel theatraal. Het is dramatisch. Dat kan ik heel erg zijn. En dat draag ik ook mee in mijn werk. Dus bij Uniform was ook dat grootse verlangen om op te gaan in de groep. En om te verdwijnen eigenlijk. Bij Solo van Assen Jim was het grootse verlangen om jezelf maar te kunnen tonen. En op zoek zijn... niet naar je identiteit, maar naar gewoon naar je individualiteit. Zo zie ik het een beetje, toch, denk ik. En nu met bij Baby is het ook wel... Dat gaat over de overgangen in een mensenleven. Of eigenlijk over... Ja, die we... waar we in gedwongen worden door het leven... waar we niet aan ontkomen. Dus je gaat van je moeders buik naar buiten... en dan vervolgens ga je naar de kleuterschool. Nou ja, al die overgangen van de basisschool naar de middelbare school... student werkende, als vrouw naar moeder. Nou ja, die overgangen, die daar... Maar dat gaat ook echt over hoe zwaar dat is en hoe... donker en duister dat is. En dat is ook wel... Ja, dat worden wel met grootse gebaren... toon ik dat. Mm-hmm. Nou, er zit misschien een beetje sentiment. Nostalgie? Ik denk dat het meer een soort groots en meeslepend is.
Ja.
En soms bij Play It Back was het ook ironie. En daar ben ik wel ook wel echt al wel een tijdje klaar mee. En ironisch spel. Dat was bijvoorbeeld echt bij Play It Back wilde ik ook als speler echt. Wilde ik daar helemaal volledig. En ook de ironie, daar had ik zin in. En dat wilde ik. En dat vond ik passen bij die figuur die maar doet alsof alles zo mooi is aan de natuur. Terwijl het allemaal plastic is en... En daar ben ik ook als speler een beetje uitgegroeid. Maar dat is dus, ja, dus bij Baby ook weer een beetje een zoektocht van... het mag echt niet, ik wil het niet ironisch. Want het is echt voor mij een groot onderwerp. Het is heel persoonlijk ook. Maar je wilt er wel nog humor in. Dus niet dat humor gelinkt is aan ironie, maar... Nou ja, goed, dus daar kom je dan wel... Ik deed laatst een doorloop en toen zei iemand... ja, het was wel heel zwaar voor die kids. Toen dacht ik, ja, volgens mij kan dat wel. Het is ook een zwaar onderwerp. Ik ben ook persoonlijk nu in mijn leven... Nee, maar het is ook, ja, dat bedoel ik... Ik zit daar gewoon middenin en ik maak het, dus ja...
Levensveranderingen zijn ook grote emotionele kenteringen in een leven.
Ja. Ik denk dat verlangen een sterk woord is. En ook... Ik ben ook begonnen bij mensen als Alize Zandwijk. Dat was gewoon... Ik weet niet of je haar werk kent, maar dat was huge. En dat vond ik waanzinnig. Dat groteske spel. In een groot decor en ook... Ja, de emoties op tafel... Ja, daar val ik wel voor. Of daar...
Groot geweld, zeg maar.
Ja. Maar goed, kijk, ik ben ook... Ik ben ook als maker nog maar net aan het ontwikkelen. Dus ik ben ook wel benieuwd waar het allemaal heen gaat.
En als je daar eens over zou mogen fantaseren, waar zou je dan hopen dat dat heen gaat? Dat is natuurlijk altijd een rotvraag.
Bedoel je dan waar ik me bevind als maker? Als in,
Nee, dus eigenlijk wat je net zegt. Ik ben pas net begonnen, dus ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Daar zul je vast fantasieën over hebben.
Ja.
Wil je ook naar die grote zaal of wil je juist op locatie?
Ik heb wel een liefde voor de kleine zaal. Laat dat duidelijk zijn. Of ik heb niet... Maar kijk, er is wel een, bijvoorbeeld, ik heb een idee, een plan. En ik dacht vanochtend nog, dat is wel echt een grote zaal. Idee.
Wat was dat idee?
Dat is een concept waar ik over aan nadenken ben. En dat gaat over de House of Strength in Iran. Die eigenlijk niet meer bestaan. Maar dat is een plek waar mannen samenkwamen dat was tijdens de Arabische invasie in Iran. En Iran dreigde zijn cultuur te verliezen door de Arabieren en zijn taal en zijn mythes. En daar kwamen mannen bij elkaar, die deden een hele fysieke oefening. En dat werden pahlevoens genoemd. En dat zijn sterke, dat zijn worstelaars, dat zijn krijgers eigenlijk. En die mannen die deden heel veel fysieke oefeningen met elkaar, maar die kwamen daar ook bij elkaar met een muzikant en die vertelden mythes aan elkaar, Persische mythes, om die cultuur daar te behouden. Omdat ze dachten, wij moeten dat nu aan elkaar doorgeven, want wie weet worden we ondergesneeld door de Arabieren. Dat is iets waar veel disciplines bij elkaar komen. Dus dat is heel erg sport, echt fysieke sport, meets poëzie, mythes, dans, muziek, die komen daar bij elkaar. En dat zie ik wel in een zaal, in een grote zaal. Dat is voor mij wel een groot project, maar ja. Ik denk dan eerder zo van, oh, dat zou dan daar kloppen. Mm-hmm. En ik weet dan niet, soms dan moet je dan 10 voorstellingen hebben, of weet ik niet. Dan moet je zoveel voorstellingen hebben gemaakt en dan mag je naar een grote zaal. Terwijl het zou ook gewoon kunnen dat ik over 2 jaar in een grote zaal sta. Als ik gewoon een goed concept heb, denk ik toch. Of dat die ruimte zou wel top zijn. Maar ik weet natuurlijk dat je, hoe krijg je die zalen vol en et cetera, et cetera, et cetera. Maar en hoe ik het verder zie als maker, denk ik blijven maken. Ik voel me wel thuis in Rotterdam. Niet dat het een must is, maar wel ja, dat ik wel voel, oh ja, ik kan hier wel wat betekenen. Ja, ik vraag me af. Ik wil het blijven doen, maar ik vraag me natuurlijk ook altijd af van tot wanneer. Daar zit ik dan wel eens over na te denken. Het is ook wel pittig. Ook het. Tegelijkertijd waanzinnig.
Ook in het kader van zo'n blessure dat je de kwetsbaarheid voelt.
Ja, extreem. Ik heb wel de afgelopen maanden de hele tijd gedacht ook, wat kan ik nog meer doen buiten het veld of in het veld, maar dan anders. En ook, maar ook interesse. Vind ik na 15 jaar het echt nog steeds leuk om te maken. Misschien ben ik dan ook gewoon klaar als maker.
Heb je verteld wat je wil vertellen?
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat het niet eindeloos tot mijn 60ste door moet gaan. Het wordt, soms denk ik, oh, dat was zo saai, zo'n routine, ga je weer. Je kent het alweer zo goed. Oh ja, dan de montageweek. Oh, lig je erop. Nou ja, goed, nu bagatelliseer ik het een beetje, maar
het heeft misschien ook met dat verlangen te maken. Dat je ook, je wilt alleen misschien doen als je dat grote verlangen voelt.
Ja, als ik de noodzaak voel om dit te moeten vertellen. En dat ik denk van, dit moeten mensen nu zien. En niet omdat ik het moet doen, ieder jaar, van mezelf.
Dat was het voor dit interview. Als je het interview wilt lezen, dus de geschreven versie, ga dan naar www.theaterkant.nl/theatermaker en zoek naar het interview met Nastaran Razavi Khorasani. Als je deze podcast waardeert, dan kun je je abonneren. Dan vang je naast dit soort speciale interviews ook een wekelijkse podcastrecensie van mij, een maandelijkse critici-tafel, gehost door Hans Smit, en het programma Kritiek op Kritiek van dramaturg Nuno Blijboom. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. De muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Bijzondere dank aan Simon van der Werg, Nuno Blijboom en Hans Smit. Goed, tot de volgende keer.